Laten we in Gods woord lezen. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwt geldt echter: de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. Dit is Gods woord. Laten we straks na de verkondiging lied 346 zingen van opwekking. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Gemeente, als er één gedeelte is wat mij inspireert om gemeente te zijn, dan is het wel dit stukje van Petrus. He, als je soms in de hectiek van de kerk, maar misschien ook wel met je eigen gedachten over de kerk, je eigen frustraties of juist je eigen energie in de kerk, dat je er positief in zit of juist niet. Dit is een heel mooi hoofdstuk om je weer eens, als startpunt te nemen. Ook als een startpunt als je aantreedt als staflid of als kerkraadslid. Ik weet niet precies, heet dat zo bij jullie? Maakt niet uit, jullie weten wel wat ik bedoel. Maar dan is het mooi om dit stukje ook weer als een uitgangspunt te nemen. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat als je een taak begint in de kerk, of ook als je wel eens afvraagt van hoe zit ik er eigenlijk zelf in de kerk, en een heleboel mensen doen dat ook in deze tijd na corona van heroriëntatie, dat je afvraagt hoe sta ik erin en wat is dan vervolgens mijn keus? Wat is je keus? Want het evangelie is niet een praatje waar je soms wel eens over kan hebben en waar je iets van kan vinden en wat vrijblijvend is. Maar het evangelie, dat is een boodschap van God zelf, waarin hij dan vervolgens naar jou vraagt: en hoe sta jij daar nou in? Wat is jouw keus? Nou, daar gaat het vandaag over. En die keus van ons, die valt wat mij betreft in drieën. Dat zijn de punten die ik dan ook wil nagaan vandaag. Even kijken, ja, daar zijn ze. Wil jij een levende steen zijn? Wil jij een priester zijn? En wil jij je oriënteren op Jezus? Drie dingen waar je niet even gemakkelijk ja of nee op moet zeggen, maar ik hoop er vanmorgen met jullie even lekker doorheen te gaan. Naar aanleiding van dit stukje 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Christen zijn betekent allereerst dat je bereid bent om een levende steen te zijn. En wat is dat nou eigenlijk? Het is niet gelijk een heel inspirerend beeld, een steen. Levende steen, wat is dat dan? Nou, dat heeft te maken met eigenlijk het hele perspectief in de Bijbel. Wil ik even heel kort met jullie doorheen gaan. Wat is de boodschap van de Bijbel ten diepste? De boodschap van de Bijbel is ten diepste: God wil met jou zijn. En hij zoekt naar allerlei manieren in jouw leven om dat te realiseren. Je zag dat dan in Genesis met Adam en Eva in het paradijs. God was er. Elke avond wandelde hij met Adam en Eva in het paradijs. Hij was de schepper van de hemel en de aarde en hij wilde ook met die mensen omgaan. Hij wilde contact, hij wilde op de aarde zijn. Dat merkte je in het paradijs gelijk al. Maar je merkt ook bij de zondeval in Genesis 3, toen Adam en Eva ongehoorzaam werden tegen God, dat God zich terugtrok in de hemel, dat hij niet meer elke avond met Adam en Eva ging wandelen, en dat door die zonde van Adam en Eva en door de afwezigheid van God, door het terugtrekken van God, dat allerlei dingen hier op aarde fout gingen. Het werd zwoegen, het werd ploeteren, dorens en distels. Al die dingen die je dan ook misschien wel uit de Bijbel kent. Het leven werd leven met weerstand. Met problemen, met verdriet. Er lag een vloek in. Mensen werden ziek. Mensen gingen dood. Allemaal dingen gingen kapot. God trok zich terug. En hij liet ons op onze eigen manier onze gang gaan. Toen ging het allemaal fout. En we verdienden ook niet meer beter. Want dat is ook wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt niet, de mensen zijn pechvogels, dat ze toch op deze wereld moeten leven. Wat een pechvogel. Nee, de Bijbel zegt, dat hebben wij gedaan, dat doen we allemaal met hart en ziel zelf aan mee. En wij moeten daarvan worden verlost. Dat idee heeft God weer in deze wereld gebracht. Jullie moeten daarvan worden verlost, wij moeten daarvan worden verlost. En toen zei God ook, ik ga dat doen. En wat zie je dan in het Oude Testament? Soms is er even weer zo'n lichtpuntje. Dan verschijnt God aan Jacob bijvoorbeeld. Even kijken, hoe ben ik er nou kwijt? Ja, dan verschijnt God aan Jacob bij Bethel. En dan krijgt hij een droom, die ladder naar de hemel. Ineens ziet Jacob dan weer een verbinding tussen hemel en aarde. En dan zegt hij, wat een ontzagwekkende plaats is dit. God is hier. Dit is niets anders dan een huis van God. Dit moet een poort van de hemel zijn. Ineens is er weer contact tussen boven en beneden. En Jacob is ontzettend verbaasd over wat hij dan merkt. En zo gaat het wel eens vaker. God verscheen natuurlijk ook aan Abraham, drie mannen, die zeiden volgend jaar heeft Sarah weer een kind. En zo flitste er soms iets. Bij Mozes, bij de verbondsluiting op de Sinaï. Dan zegt God, als jullie in mijn verbond leven, dan zal ik in jullie midden zijn. God wil in ons midden zijn. Dat was weer mooi nieuws sinds de zondeval in het paradijs. En daarna gaf God allerlei beloftes. Ik wil er even eentje van met jullie bekijken. Een belofte aan Jesaja. Op die dag zal wat de Heer laat ontspruiten een kostbaar sieraad zijn. Ieder die nog in Sion over is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden. Wanneer de Heer het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Die zullen de luister van de Sion overdekken als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag en een schuilplaats tegen storm en regen. Wat staat hier? God had met Mozes gezegd, ik wil weer in die tabernakel wonen. Maar hier zegt God, ik wil weer boven Jeruzalem wonen. Het wordt weer groter. Die heiligheid van God blijft niet in die tent, blijft niet in dat allerheiligste achter die gordijnen, maar het gaat weer over heel Jeruzalem heen schijnen. God treedt met zijn aanwezigheid naar buiten. En dat zie je ook in een andere tekst, die zal ik niet helemaal lezen. Zacharia, dat op een gegeven moment de potten en de pannen in de tempel, maar ook de potten en de pannen in de keukens van de mensen, ze zullen allemaal weer heilig zijn. De bellen van de paarden, daar staat op aan de Heer gewijd. De heiligheid van God wil weer naar buiten. God wil weer bij de mensen zijn. Dat is de neiging, de druk als het ware die in het Oude Testament zit. En wat zie je dan in Johannes 1? De Heer Jezus komt. Het woord is mens geworden. God is mens geworden. En hij heeft bij ons gewoond. Hij kwam bij ons in Jezus. Hij kwam ons vertellen wie zijn vader was. Hij kwam onze ziekte genezen. Al die dingen die in deze wereld kapot waren gegaan. Omdat God zich moest terugtrekken. Omdat wij voor de zonde kozen. Jezus kwam. Hij heeft ons aangeraakt en we werden genezen. Hij sprak ons vrij van onze zonden. Hij bracht een nieuwe leven, dat de heiligheid van God weer bij je is en dat je dan weer geneest. En dat is wat Petrus ook begrepen had. En die beweging in de Bijbel, lieve mensen, dat is een fascinerende beweging. God wil bij ons zijn. Dat kon lange tijd niet door de zonde, maar door Jezus kan het weer. En de genezing en het herstel en de vergeving en de hereniging tussen God en ons, het wordt op deze wereld echt weer tastbaar. En eigenlijk zou ik je willen vragen, merk je dat ook? Merk je dat ook? Dat God bij ons is. En dat God bij jou is. En dat de heiligheid van God, Gods puurheid, Gods volmaaktheid, Gods gezondheid zou je kunnen zeggen, Gods vrede. Merk je er iets van dat die bij je is? Dat is namelijk de diepe drive van God die je in het Oude Testament steeds dit kennen. Steeds gaat God weer een stapje verder naar ons toe. En in Jezus was het, hij is weer bij ons. Hij woont weer in ons midden. En straks een openbaring, dan staat er is geen tempel meer nodig, maar er is één grote tempel. Overal is God. Dan is het onmiskenbaar, dan is er niks anders meer. Daar zijn we naartoe onderweg. Merk je die aanwezigheid van God? Weet je wat Petrus dan zegt? Jij moet je laten invoegen als een levende steen in de tempel van God. En eigenlijk zegt Petrus, in de gemeente van Jezus, daar kun je bij uitstek merken dat God heilig is en dat hij jou ook weer heilig wil maken. Dat hij bij jou wil zijn. Dat hij het leven met jou wil vieren. In de gemeente kun je bij uitstek vieren dat God bij ons is. En weet je wat je daaraan toe kunt voegen? Dat als Jezus vol van genade en waarheid, vol van goedheid en waarheid bij ons heeft gewoond, toen merkte je de genezing. Toen merkten de mensen de vergeving. Toen merkten de mensen in hun eigen lijf en in hun eigen hart die heiligheid, die nieuwheid van God. En dat geldt ook in de gemeente. In de gemeente mag jij je laten invoegen als een levende steen. En dan zul je merken dat er dan in je leven geen plek meer is voor zonde. Er is in je leven geen plek meer voor ziekte. Er is in jouw leven geen plek meer voor vloek, op wat voor manier dan ook. Dat is de spanning die je in de gemeente mag gaan merken. God is bij ons. En dan herstelt alles weer. Dan herstelt iedereen weer. En Petrus zegt, laat je invoegen in die tempel. Als je daarnaar op zoek bent, zoek het dan in de kerk van Jezus. En dat betekent ook dat je alleen in de gemeenschap met elkaar, in het samen zijn met elkaar, daarin ben je op je plek en daarin vind je ook de heiligheid van God. Wat dat betreft leven wij wel in een gekke tijd. Hè? We hebben corona achter de rug. We hebben grotendeels allemaal thuis naar een scherm zitten kijken. En zo probeerden we toch nog een beetje de aansluiting te houden met elkaar en met God en met zijn woord. Maar Petrus zegt, je vindt de heiligheid van God alleen maar echt in de gemeenschap, in die tempel. Als je jezelf als een levende steen laat invoegen in dat gebouw van God. Al die stenen samen vormen die tempel. Er was in de vorige eeuw, kan je zeggen, er was in de vorige eeuw, toen had je nog niet internet enzovoort, Martin Lloyd-Jones, misschien wel eens van gehoord. Martin Lloyd-Jones, die zei, dat hij preekte in de tijd dat je ook preken kon gaan opnemen, hè, dat je van die grote tapes, daar kon je de preken opnemen en dan kon je ze ergens anders ook afluisteren. Martin Lloyd-Jones zei, daar moeten we niet aan beginnen. Daar moeten we niet aan beginnen, want straks krijgen we dat allemaal mensen thuis op hun eigen moment, op hun eigen manier, diensten denken te kunnen meemaken en kerk kunnen zijn thuis. Maar dat kan helemaal niet. Kerk zijn doe je met elkaar. Jezus wil dat je wordt ingevoegd in dat gebouw als een levende steen in die muur. En kijk, dan kan je zeggen, dat was de vorige eeuw. Maar het is best een gedachte om eens over na te denken. dat wij misschien wel heel erg makkelijk denken dat het ook thuis kan. En dat het ook op mijn eigen manier kan. Maar dat het evangelie zegt, je moet je als een levende steen laten invoegen in de tempel van God. Gemeenschap, samen zijn, heeft veel meer betekenis dan wij als in 2022 als geïndividualiseerde mensen realiseren. Nou, dat is het eerste punt. Het tweede is, wil jij ook een priester zijn? Een priester, ook als je dan even in het Oude Testament begint, priesters offerden. En stel je voor dat jij geen priester was en jij ging ook een offer brengen, dan zwaaide er wat. Dat was niet de beste als je dat deed. Want dat moesten de priesters doen. Dat mochten de priesters alleen maar doen. Maar wat zie je in het Nieuwe Testament? En ik weet even niet zeker. Oh ja, hij staat er al, sorry. Ja, deze tekst, hè. Laten wij dus met z'n allen, schrijft de Hebreeënbrief, laten we met Jezus tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. Hebreeën zegt, in de gemeente van Jezus is het heel normaal dat je allemaal mensen bent die de naam van God belijden en die hulde brengen aan God. Houd de liefdadigheid, de onderlinge solidariteit en ere, dat zijn offers waarin God behagen schept. Met andere woorden, je bent allemaal met daden, hè, dat laatste, onderlinge solidariteit, liefdadigheid, maar ook met woorden, Gods naam belijden. Een huldebetoon aan hem brengen. Elkaar met zijn naam bemoedigen. Het zijn allebei dingen waarin jij een priester kunt zijn met woorden en met daden. En dat geldt niet voor een paar mensen in de kerk. Geldt niet alleen voor mensen met een speciale taak. Maar dat geldt voor ons allemaal. Priester. Het huldebetoon van zijn lippen. En weet je wat Jezus ooit zei? Jezus die zei ooit in Matthäus 11, dat hij aan iedereen in zijn koninkrijk, hè, dus ook aan ons allemaal, Jezus geeft aan ons allemaal de kracht en de zegen om een dienaar te zijn in zijn koninkrijk. Jezus zei in Matthäus 11, had hij het over de profeten, en Johannes was zeg maar de laatste profeet, een grote profeet in die tijd. En toen zei Jezus, de geringste mens in mijn koninkrijk is groter dan Johannes de Doper. Moet je even voorstellen hoe Jezus naar jou kijkt. Je hebt Elia, je hebt Mozes, je hebt Johannes de Doper, je hebt Abraham. Noem al die grootheden maar op uit het Oude Testament. En soms zitten wij tegen die mensen op te kijken. Jezus zei, de geringste in het koninkrijk van God. Misschien zeg jij wel, dat ben ik. Ik ben de geringste. En misschien denk je dan ook wel, dan kan ik ook een beetje achterin zitten. En dan kan hem ook een beetje afzijdig houden. Maar Jezus zegt, de geringste in mijn koninkrijk is meer dan Johannes de Doper. En waarom is dat? Omdat jij Jezus kent. Omdat jij een fantastische boodschap hebt voor ieder mens in deze wereld. En waarom ben jij meer? Omdat je ook de Heilige Geest hebt. De Heilige Geest die Mozes, Abraham, Johannes de Doper, die hadden daar nog niet van gekregen wat jij ervan gekregen hebt. Zo kijkt Jezus naar jou. Zo kijkt Jezus naar mij. De geringste in het koninkrijk is meer dan Johannes de Doper. Matthäus 11, vers 11, als je het wil nalezen en boven je bed wil hangen. Het is een mooie tekst om boven je bed te hangen. Wie ben jij in Gods koninkrijk? Matthäus 11, vers 11. Je hebt dus allemaal een geestelijke gave. En je bent dus ook allemaal aan elkaar gegeven. En ik zou het wel gaaf vinden, lieve mensen, als dat ook een beetje spannend werd. Als je allemaal een geestelijke gave hebt. En als je allemaal aan elkaar bent gegeven. Dan betekent dat ook, je bent hier niet toevallig. Ik heb het beeld van het koninkrijk van God in deze tijd. Dat het met kerken en met waar christenen zich aan verbinden. Dat het allemaal ontzettend vluchtig aan het worden is. Net als in de politiek. Je stemt nu eens op GroenLinks en dan op D66. ChristenUnie. Net wat je wil op een bepaald moment. Heel veel mensen zijn zo heen en weer en nergens meer aan verbonden. En dat kan ook in kerken zijn. Nou, ik vind dat leuker. Ah, ik voel me hier niet meer zo thuis. En dat kan soms heel diepe redenen hebben. Hè? Maar het koninkrijk van God is toch ook echt wel een kwestie van loyaliteit en van trouw. En van je verbinden. En ook de pijn lijden met elkaar in de gemeenschap. Als ik pijn lijd aan de kerk, dan hoef ik niet om me heen te kijken. Maar dan mag ik ook zeggen, Heer Jezus, wat wilt u met mij doen? En dan in die pijn zoeken naar de weg van God. En dat is soms ontzettend ingewikkeld. Maar ik kan er wel naar verlangen dat het samen bezig zijn in die pijn, dat ook veel meer weer de cultuur in de kerk, de cultuur in Gods koninkrijk wordt. Je bent een geestelijke tempel, aan elkaar gegeven, zondige mensen, maar een heilige God. En Hij wil iets met ons. En waar krijg je nou de motivatie hiervoor? Dat is het laatste wat mij betreft. Jij bent kostbaar voor Hem. Of wij oriënteren ons op Jezus. Waar krijg je nou de kracht? Je wordt een levende steen wanneer jij jezelf oriënteert op die hoeksteen. De hoeksteen was zeg maar het fundament van het fundament in een gebouw. Het fundament van het fundament. Dat was de eerste steen waarop het hele gebouw verder werd uitgelijnd en gericht. Die hoeksteen moest perfect zijn. Want als die een beetje scheef was, dan werd het hele gebouw scheef. Als die verkeerd lag, dan kwam het hele gebouw verkeerd te liggen. De hoeksteen is perfect. En daarop steunen wij allemaal. Het is het fundament van het fundament. En dat is eigenlijk in jouw leven ook zo. Als je eens even je leven ziet in allerlei verschillende laagjes. Misschien heb je dat wel eens gedaan. Wat is in mijn leven belangrijk voor mij? Wat bepaalt wat ik ben? Allerlei vragen kan je dan stellen. Dan heb je je thuis, je hebt je familie, je hebt je werk. Je hebt allerlei laagjes in je leven, je hobby's. Je hebt Jezus, je hebt de kerk, je hebt allerlei dingen. En dan staat hier eigenlijk, als Jezus de hoeksteen is, Jezus is het fundament onder het fundament. Al die zekerheden van jou die jij in je leven kunt aanbrengen, maar Jezus is het fundament onder het fundament. Daar wil Hij zijn. Zodat je leven niet in de leegte leegloopt. Zodat er niet een rusteloze stroom is van zoeken naar vrede en het nergens kunnen vinden. Jezus wil het fundament zijn onder het fundament. Hij bepaalt wie jij bent. Hij draagt alles in jouw leven. En al die woorden van Hem, die mogen vervolgens doorklinken door al die lagen die je verder op je leven had gelegd. Hij is het fundament. En Hij is kostbaar voor jou. Ik hoop dat je dat vandaag ook weer opnieuw tegen Hem kunt zeggen. Jezus, u bent kostbaar voor mij. Zoals u ook kostbaar bent voor Vader in de hemel. En kostbaar, dat is niet alleen je bent net een beetje meer waard. Maar kostbaar, dat is mijn leven hangt van u af. Spurgeon die gebruikte geloof ik ooit het voorbeeld van iemand die ernstig ziek was. Nog maar een paar maanden had te leven. En toen kwam er een dokter uit een ander land. En die zei, ik heb een medicijn voor die kwaal waaraan jij lijdt. En als je dit neemt, dan kan je gewoon weer verder met je leven. Moet je voorstellen. Maar dat medicijn was zo duur. Die beste man die moest zijn huis verkopen waar hij zijn hele leven in gewoond had. Om dat medicijn te kunnen kopen. En hij verkocht zijn huis. Hij verkocht zijn huis. Hij kocht dat medicijn. En hij kon weer verder met zijn leven. Dat is wat Jezus in je leven ook doet. Dat is precies wat Jezus zelf ook zei. Ga heen, verkoop alles wat je bezit. Geef het aan de armen en volg mij. Dat is, Jezus is kostbaar. Dat zeg je niet zomaar. Maar dat zeg je als jij met je kleine hartje. Dat jij tegen Jezus zegt, Heer, als ik alles voor u over moet hebben. Help me dan om het ook echt te doen. En dat jij je dan mieters klein voelt. Mieters falen. Maar dat je wel zegt, Hij is kostbaar. Want jij bent ook kostbaar voor Hem. Dat is het laatste. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Hij verkocht niet alleen zijn huis. Hij gaf alles wat hij had Hij gaf alles wat hij was. En lieve mensen, zo wil hij de hoeksteen zijn onder jouw leven, het fundament onder jouw fundamenten. En als je hem kent in zijn waanzinnige liefde en inzet voor jou, dan komt er iets in jou, dat je bereid bent een levende steen te zijn in die tempel. En dat je weet, daar zijn we samen dicht bij Gods heiligheid. Daar vind ik vergeving. Daar vind ik genezing. Daar zullen we dat samen ontdekken en vieren. Amen.